Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte Genesis 26, vers 13 tot en met 25. Genesis 26, vers 13 tot en met 25. Door te zingen psalmen, het gebed des Heren, vers 4. Psalm 84, vers 3 en 6. De Morgenzang, vers 2, 3 en 4. Psalm 119, vers 1. Het te lezen schriftgedeelte Genesis 26, vers 13 tot en met 25. Door te zingen psalmen, het gebed des Heren, vers 4. Psalm 84, vers 3 en 6. De Morgenzang, vers 2, 3 en 4. Psalm 119, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefden, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij samen uit het gebed des Heren en daarvan het vierde vers. U wil geschied, u wil alleen. En wat daar volgt, het vierde van het gebed des Heren.
MUZIEK
gemeente, luisteren wij met eerbied en aandacht naar het woord des Heren. Het zal u gelezen worden in dit avontuur uit het eerste boek van Mozes, Genesis genaamd. Het 26e hoofdstuk, te beginnen bij vers 12 tot en met vers 25. Het is de schriftlezing voor dit avontuur. Genesis 26, de versen 12 tot en met 25.
En Isaac zaaide in datzelfde land, en hij vond in datzelfde jaar 100 maten, want de Heere zegende hem. En die man werd groot, ja, hij werd groot doorgaans groter, totdat hij zeer groot geworden was. En hij had bezitting van schapen en bezitting van runderen, en groot gezinde, zodat hem de Filistijnen benijden. En al de putten die de knechten van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, die stopten de Filistijnen en vulden ze met aarde. Ook zeide Abimelech tot Isaac: trek van ons, want gij zijt veel machtiger geworden dan wij. Toen toog Isaac vandaar en hij legerde zich in het dal van Gerar en woonde al daar. Als nu Isaac wedergekeerd was, groef hij die waterputten op, die zij ten tijde van Abraham, zijn vader, gegraven en die de Filistijnen na Abrahams dood toegestopt hadden. En hij noemde hun namen, maar de namen waarmede zijn vader die genoemd had, de knechten van Isaac, dan groeven in het dal en zij vonden al daar een put van levend water. En de herders van Gerar twisten met Isaacs herders, zeggende: dit water hoort ons toe. Daarom noemde hij den naam van die punt Ezek, omdat zij met hem gekeven hadden. Toen groeven zij een andere put, en daar twisten zij ook over. Daarom noemde hij zijn naam Sitna. En hij brak op vandaar en groef een andere put, en zij twisten over die niet. Daarom noemde hij zijn naam Reobot, en zeide: want nu heeft ons de Heere ruimte gemaakt, en wij zijn gewassen in dit land. Daarna toog hij vandaar op naar Berseba, en de Heer verscheen hem in dezelfde nacht en zeide: ik ben de God van Abraham, uw vader. Vrees niet, want ik ben met u, en ik zal u zegenen en uw zaad vermenigvuldigen, om Abrahams, mijn knechts wil. Toen bouwde hij daar een altaar en riep den naam des Heren aan, en hij sloeg aldaar zijn tent op, en Isaacs knechten groeven daar een put. Tot zover.
Trachten we een zegen te vragen over dit ons te samen zijn. Heere des hemels en der aarde, vervul ons met eerbied voor uw heilig aangezicht. Als nietig stof en as, het onderwint om tot u te spreken. En het zou al een wonder zijn als we wat we zeiden ook beleefden. Want we zijn in onze diepe val ellendige, hoogmoedige Adamskinderen geworden. En dan zijn we rechthebbende schepselen, die er ver van zijn om te belijden, veel minder dat het beleving is, dewijl ik niet meer ben dan stof en stank onrein. Verleen ons die plaats door uw lieve geest. En zouden we vanavond mogen bearbeid worden, niet alleen als uw woord gepredikt mag worden, maar door de toepassende bediening van uw geest. Omdat al wat hoog is, in hun dood en natuur staat, door de kracht van uw geest eens leren mochten, vernedert u onder de krachtige hand Gods. En zoudt u een vernederd volk, dat aan uw voeten als een arme zondaar u leerde recht en gerechtigheid toeschrijven, willen schenken. Schonk arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig, die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen. Van elk verstoten goed gunstig opheft uit het stof. Het is zo'n wonderlijke zaak. Wat op aarde hoog is, dat zul u eeuwig vernederen. In de buitenste duisternis om eigen schuld. En wat nou op aarde door u vernederd wordt, dat zal straks uit vrije genade worden opgenomen, geplaatst naast prinsen en wereldgroten. Het is het geheim wat ge uw kinderen leert. Ik zal me doen overblijven. Een ellendig en een arm volk, die zullen op de naam des Heeren betrouwen. En het is onze aangrijpende doodstaat, een gemeent dat ge zijt, rijk en verrijkt, hebbende geen dingsgebrek, en ge weet niet dat ge zijt ellendig en arm en blind en jammerlijk en naakt, en die te vrezen moeten, die vrezen niet, en die niet hoeven te vrezen, die gaan menigmaal met duizend banden gebonden over de aarde. Heere, zend uw licht en uw waarheid, mogen die ons vanavond geleiden in luisteren en in spreken beide. Gekomen op uitnodiging van de kiesvereniging van de staatkundige gereformeerde partij in deze omgeving. Om uw woord te overdenken. Een woord naar de gelegenheid des tijds, maar toch ook een woord allernoodzakelijkst voor een ieder van ons. Op doorreis naar de allesbeslissende en nimmer eindigende eeuwigheid. En of we dan in een gewone kerkdienst samen zijn, of op uitnodiging van de staatkundige gereformeerde partij. En een woord is ook naar de gelegenheid des tijds, maar het komt maar op de toepassing aan. Of uw ogen en harten wil openen, of u onze mond wil ontsluiten. En het allergrootste is als u vanavond waar maakt. Kwam Jezus als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide tot hen lieden, vrede zij u. En meer hebben we niet nodig, en als u achterblijft, dan blijft alles achter, dan is de deur gesloten, dan is het hart gesloten, dan is het woord maar gesloten voor ons. Och dat uw geest ons ware wijsheid leert, ons oog verlicht en de nevels opdoet klaren. Och dat we klaar en onderscheiden mochten zien, hoe wij u nou uw bevelen hebben te gedragen, of dat er kracht en leven in ons reizen mocht, wil die door uw gerechtigheid verwekken. Gedenk zo we samen kwamen naar deze plaats, de moeite van het dagelijks leven, de gevolgen van de zonde die ons neerdrukken kunnen. Heere, mag uw woord heerschappij en beslag leggen. En zoudt u dan zelf willen zorgen voor uw eigen naam en voor uw eigen werk en voor uw eigen eer. Het welbehagen des Heeren zal toch door de handen van die opgestane levensvorst gelukkiglijk voortgaan. Heere, wil dan nog waarmaken dat uw Sion nog uitgebreid zal worden. En dat ge nog zult waarmaken dat u wat op het vlakke des velds richt toeroep leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloede leef, en dat uit vrije genade alleen. O soeverein koning, die door, die op grond van de arbeid van uw lieve zoon door woord en geest nog andere schapen die van uw stal niet zijn, bezig zijt om ze ook toe te brengen, omdat het wordt dus alleen een kudde. En een herder trekt dan nog van onze kinderen en jonge mensen. Bederf nog voor de wereld en win nog in voor uw lieve dienst. En zelfs u vanavond de rust nog willen opzeggen in het hart van mensenkinderen die daar dodelijk gerust voortleven. Naar die grote eeuwigheid, en mag ook dit woord tot onderwijs, maar ook tot vermaning, tot waarschuwing en tot opwekking zijn kracht doen. Bovenal tot zaligheid uw grote naam ter ere. En arme zondaars zielen tot zaligheid, omdat de eeuwigheid openbaren mocht. Dat het ook vanavond aan deze plaats zou waar zijn. Mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Om Satans rijk afbreuk te doen, om uw kerk te bouwen op het loon op uw arbeid te hebben. En om onder de laaghangende oordelen nog in de donkerheid van de tijd waar te maken. Die verloochenen zichzelf en die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien of ingaan. Heere, gedenk aan de gemeente zo ze kwam, wie we ook zijn, waar we ook vandaan komen. Wat onze kerkelijke achtergrond ook is. Maar u kent ons allemaal op reis naar de eeuwigheid. Heere, mag er ook nog een erfdeel zijn. Dat uw erfdeel genoemd mag worden. Het is Sion. Niemand vraagt naar haar, maar u vraagt naar Sion. Zou u vanavond Sion en der armen spijs hier willen zegenen op de ruimste wijze? En mag Sion nog onderwezen, verkwikt, misschien wel bestraft worden, u weet wat Sion nodig heeft. Gij kent de legering van het hart, gij weet de raadsels van de ziel. Misschien wel een bestreden bekommerde, die zich bij uw volk niet rekenen durft, voor wie de wereld de doodsteek gekregen, voor wie de brug naar de wereld is opgehaald, en wie zijn genik in beginsel de doodsteek gekregen heeft. En die als een raadsel over de aarde gaan, o heren. Wil u dan vanavond raadsel nog eens ontraadselen en de knoop nog eens ontbinden? Zou u ze vanavond willen leren, willen onderwijzen? Ach, willen dat leven van dat ellendige volk plaatsmaken voor uzelf en door uzelf en zoals ze het deed in het leven van die bloedvloeiende vrouw. Toen ze de dood voor ogen had en alle hoop haar gans ontviel en niemand zorgde voor haar ziel, u betoonde haar pad te kennen. En van Jezus horende, o gezegende koning, die zoete naam vanavond voor een arme zondaar zou mogen opengaan en verklaard worden, die gekomen is om te herstellen dat verbroken is en om te zuiveren wat vuil is. En om te heiligen wat onrein is en om thuis te halen dat rijp is. Ontfermt u dan ook over ons tezamen en wil uw kerk nog zegenen. In de oefeningen van tallerijders te geloof met uw heiligt en voorgang. En ze de grote les leren, die verloochenen zichzelf en gij hebt leidzaamheid van noden. Om achteraan te komen en met leidzaamheid te lopen, de loopbaan die u voorstelt. En dat uit de bediening van hem die het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En dat, Heere, vanwege het loon dat hij ontvangen zou. Heere, gedenk nood en zorg in tijdelijk opzicht. We vragen, Heere, voor allen die het moeilijk hebben, die in rouw zijn, die in verdriet zijn. Een man, een vrouw, een vader, een moeder, een kind of een kleinkind, het tijdelijke met het eeuwig heeft verwisseld, en misschien een vriend of een vriendin. Roepstemmen in ons leven, mag het door uw lieve geest geheiligd worden, omdat het zou mogen waar worden, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, om alzo in die weg voor u te leren buigen. Heren, we mogen vanavond bijzonder u bevelen, de staatkundige gereformeerde partij, zoals ze hier als kiesvereniging hun werk hebben te doen, zoals het ook gebeurt landelijk, onder onze jongeren bewogen weken lichten, liggen achter, een ingrijpend besluit is gevallen. En u weet ook hoe het in het hart van elk van de SGP'ers ligt. Mensen die verblijd zijn, mensen die het niet begrijpen, mensen die teleurgesteld zijn. Heren, we leggen het maar voor uw aangezicht neer. We zijn ook zo verduisterd in het verstand, zo ellendig en blind. We leven in een maatschappij die afrekent met uw woord. Ach, Heer, en wie zal nou weten hoe we nou handelen en wandelen moeten, waar de grenzen liggen, wat nou wezenlijk is, wat nou middelmatig is. Ach, Heer, breng ons maar aan uw voeten, als arme, blinde bedelaars. Heer, u maak ons uw wegen door woord en geest bekend, en mogen we ook zo onze SGP u bevelen, te midden van een ondergaande wereld, of u de mannen die in de vergaderzalen plaatselijk, provinciaal en landelijk getuigenis mogen afleggen, het leven mochten kennen van de vrienden van Daniël. Die mochten het beleiden, ja, die mochten het beleven. En indien niet, zo weet o koning, dat wij uw goden niet zullen eren, en dat met de vuuroven voor hun aangezicht. Dan proeft u, dan gaat het om waarheid in het binnenste. Denk ons vorstenhuis, bewogen maand, de oude koningin die haar taak zal neerleggen, de jonge vorst met zijn vrouw en kinderen. Heren, vanwege de band met het Oranjehuis mogen we voor hem vragen. En als het over een persoonlijk leven gaat, mocht ons hoofd wel water zijn. Ach, u kunt toch ook zo'n koninklijk hart inwinnen voor uw dienst. Wat zou ons land er goed mee zijn in de verheerlijking van uw naam. Denk uw kerk in ons vaderland. Heren, we liggen helaas verbrokkeld en verdeeld. Anderzijds, wat een wonder, als er onder uw kinderen en onder uw knechten nog wel eens ervaren mag worden. Hij ziet hoe goed en hoe liefelijk is dat het, dat zonen als broeders samenwonen, omdat er iets is van dat liefdevuur uit de bediening van hem die de kerk lief heeft met een eeuwige liefde en in wederliefde ze niet alleen aan u den heren, maar ook aan elkander verbindt. Omdat ook in dit avontuur ervaren mag worden dat er geen kerkmuren zijn, maar dat het zou mogen waar zijn. Wis, zei zij, mijn harte vrienden, hunne taal, mijn harte tolk, zegen de gemeente in wiens kerkgebouw we vanavond zo een dienst mogen hebben, zegen uw knecht, die als herder en leraar deze gemeente dient, met de broeders van de Raad der Kerk, zegen ook de gereformeerde gemeente in Nederland die ter plaatse, van wie er ook verschillende met ons gekomen zijn, zegen ook daar de broeders Amstragers. Ach, Heer, en mag maar ervaren worden waar twee of drie in uw naam, dat is heel wat, maar in uw naam vergaderd zijn, dat wil u in het midden zijn, bouw uw kerk nog hier en over het rond en breed der aarde. Ontfermt u ons te samen toch met de rijkdom van uw soeverein welbehagen. Bouw Sion op. En Heere, wil u zelf in ons midden zijn, als een vurige muur rondom, als een die dient en open ook de schriften voor hem die verwaardigd is. En u kent zijn hart en zijn bestaan, die verwaardigd is om ook vanavond uw woord te ontvouwen. O Heere, handelt niet met ons naar onze zonden. Maar mag u hier vanavond maar klimmen uit het stof. En mag het woord, zijn gepast woord naar de gelegenheid destijds, vanavond tot een eeuwige zegen gesteld worden. In de schulduitdelging en wegneming van al onze zonden. Om het bloed des verbonds, om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit 84, 3 en 6. Ondertussen gaan we eenmaal collecteren. U begrijpt, bestemd voor de staatkundige gereformeerde partij, hartelijk in uw milddadigheid die ene collecte aanbevolen. Ondertussen zingen we uit 84, het derde, welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen als ook het zesde. Want God de Heere zo goed, zo mild is ten allen tijden, een zon en schild, hij zal genade en ere geven. 3 en 6 van 84. inleidende tekstwoorden voor dit avonduur vindt u in het u voorgelezen Genesis 26 en daarvan als uitgangspunt het 25e vers. De tekstwoorden voor dit avonduur, nu op uitnodiging van de kiesvereniging van de SGP vanavond in uw midden het woord mogen overdenken, kunt u vinden in Genesis 26. Vers 25, daar lezen we het woord Gods. Toen bouwde hij daar een altaar en riep de naam des Heren aan. En hij sloeg al daar, namelijk bij dat altaar, zijn tent op. En Isaaks knechten groeven daar opnieuw bij het altaar een put tot zover. Geliefden, we worden in deze tekstwoorden en haar verband bepaald bij Isaak en zijn gebouwde altaar te Berseba. Drie gedachten willen we met z'n hulp overdenken. Letten we eerst op de reden van dat gebouwde altaar. Onze tekst begint met het woordje toen. En dan willen we in de eerste gedachte overdenken wat daaraan vooraf gegaan is. De tweede plaats staan we stil bij de godsdienst bij dat gebouwde altaar. En dan willen we wat meer zeggen over dat altaar en ook over dat aanroepen van de naam des Heren. Ten slotte letten we op het leven naast dat gebouwde altaar. Als daar de tent wordt opgeslagen en als daar Isaaks knechten een put graven. En hoe is dat leven dan in de tent en bij de put, zijn woord ook naar de gelegenheid destijds, hoe is het leven in onze tent en bij onze put. Dus Isaak en zijn gebouwde altaar te Berseba, de reden van dat gebouwde altaar, de godsdienst bij dat gebouwde altaar en tenslotte het leven naast dat gebouwde altaar. En de Heere, geef ons samen in luisteren en in spreken de onmisbare leiding en inkomst van zijn geest. Geliefden, vanavond een klein gedeelte uit het leven van Isaak, de minst bekende. Als ik vanavond aan een kind vraag om over zijn vader wat te zeggen, Abraham, wie zou het niet weten, jongens, de man die uit Ur der Chaldeeën geroepen is, de man die Lot heeft moeten loslaten. Abraham die in de kracht des Heren zijn neef bevrijd heeft uit de macht van Kedolar Omer. Abraham met die goddelijke toezegging. En dan een gestorven baarmoeder, onmogelijk om een kind te krijgen bij Sarah. Abraham in de nood, in de nacht van zijn leven. De ster gewezen, zo zal uw zaad zijn. Abraham met wie God zo kennelijk het verbond der genade niet alleen oprichtte, maar ook het teken van de besnijdenis gegeven heeft. Als een zegel in het leven van die man dat hij een ware bondeling was. Abraham, wat heeft hij, mag ik het zo zeggen, geknoeid. Wat is donker geweest in zijn leven toen die Hagar genomen heeft. Strijd in zijn tent als straks in de weg van het wonder Isaak geboren wordt. Abraham, den vader aller gelovigen. Isaaks zoon, wie zou er niet van hem kunnen vertellen? Jacob. Jacob, de bedrieger. Jacob. In de nacht van Bethel, Jacob zijn gezin, gemeente, ik ken u niet, maar ik denk dat er weinig mensen hebben die zo'n gezin hebben. 4 vrouwen, 13 kinderen, de oudste het bed van zijn vader beklommen, overspel bedreven met een van de vrouwen van zijn vader. De volgende 2... die hebben een heel stadje uitgemoord, Dina verkracht, 10 jongens die haar vader bedrogen, Jozef verkocht, grijs geworden van verdriet, 22 jaar in het raadsel, een enkende man Apniel, Jacob. En daartussen, gemeente, die bedaarde Isaac. Ik lees niet van veel hoogte. Ik lees niet van veel diepte. Weet je waar die man zich door kenmerkt? Door een teer, nauw gebedsleven. Daar heb u het onderscheid onder de kerk. Er zijn van die Abrahams. Er zijn van die Jacobs. Maar God heeft ook zijn Isaac zonder zijn kinderen. Misschien niet altijd zoveel te vertellen. Misschien niet altijd van die hoogte of van die diepte. En toch, om jaloers op te wezen. Nu stap ik rustig aan. In dat afhankelijke gebedsleven. Betreed een effen baan. We komen hem vanavond ook weer zo tegen. Uit de bediening van die meerdere van Isaac. Die ter rechterhand God zit. En die nu altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. En daarom vind ik een Isaac biddende in het veld. Als die zijn vrouw verwacht. En ligt die Isaac in de binnenkamer van zijn tent samen met zijn vrouw te worstelen als God 20 jaar de baarmoeder sluit. In de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw Gods aangezicht zoeken. Het is een tijdwoord, hè. Mag ik daar nog eens een streep onder zetten? Doet u dat ook, vader? Doet u dat ook als priester in uw gezin in de tegenwoordigheid van uw huisvrouw Gods aangezicht zoeken? Ik durf niet te bidden, dominee. En ik kan niet bidden, dominee. Daar ben ik blij om. Daar ben ik blij om. Dat kan ik ook niet. Dan denk u dat wij het altijd durven als we de kansel ontmoeten. Maar God vraagt het wel van ons als priester in het gezin. Om de dag te besluiten in de tegenwoordigheid van je vrouw. Aan tafel in de tegenwoordigheid van je kinderen om de Heere in een vrij gebed. En geef niet als kreupel is, als maar waar is. Om zo de Heere te benodigen voor tijd en voor eeuwigheid beide. Die Isaac gemeente die heeft zich niet geschaamd voor Rebecca. En die heeft in haar tegenwoordigheid zijn het aangezicht des Heeren gezocht. Isaac schaamt zich niet voor zijn vrouw, voor zijn kinderen, voor zijn personeel. Kom er vanavond op terug, Isaac. En dat afhankelijke leven van Isaac, dat vraagt nu in dit tijdwoord onze aandacht. Isaac, gemeente, hij verkeert in Gerar, in het begin van ons teksthoofdstuk, als we met u na gaan denken over de reden van dat gebouwde altaar. En daar wilde hij eigenlijk weg. Maar de Heere zegt, als de honger in het land is, trek niet af, vers 2, naar Egypte. Woon in het land dat ik u aanzeggen zal. Woon er als vreemdeling. En hoort u eens, dan krijgt u een goddelijke toezegging. Ik zal met u zijn. Ik zal u zegenen. En waarom? Omdat ik mijn eed bevestigen zal die ik Abraham uw vader gezworen heb, namelijk die eed van het genadeverbond. Goddelijke toezegging, goddelijke belofte. God die elk mens de plaats wijst waar die wonen mag. Ook in deze tijd, misschien bij wel aan het zoeken, jonge vrienden, om mijn huisje, vraag maar of ieder eentje van God mag krijgen. Die elk mens de plaats van zijn woning bepaalt. Hoe is het als die man in Gerar woont? Was toch Gods weg. Alzo woonde Isaac te Gerar, vers 6. Hoe is het daar? Van de Heere gezegd, hier moet je wonen. Goddelijke belofte, ik zal je zegen, ik zal met je zijn. In Gods weg. En dan? Gaat dan allemaal altijd voor de wind. Wat maakt de duivel je wijs? Kerk? Als je tegenspoed en kruis hebt, dan zegt hij in je binnenste, zie wel dat niet van God is. Zie wel dat niet van God is. Maar gemeente, moet eens horen hoe het daar gaat. Zeker, God heeft hem gezegend. Vers 12 begon de broeder te lezen. Die werd man, die werd groot, vers 13, groter. Hij had een groot gezinde, staat er in vers 14. Dat betekent, zegt de kanttekening, veel dienstvolk, akkers, wijngaarden, oven, boomgaarden. Maar gemeente, hij had ook veel tegenstand. Want u hebt gehoord in vers 15 dat ze de putten van vader Abraham toestuppen. U hebt ervan gehoord dat Abimelech zegt tot Isaac in vers 16, ga alsjeblieft bij ons vandaan. Ze hebben hem geplaagd door de waterputten toe te stoppen. Ze hebben die waterputten die ze hadden, daar hebben ze over getwist, die herders van Gerar. En Isaac heeft ze genoemd Esek en Sitna. Haat en twist betekent dat in Gods weg. En dan zie je die man voortgejaagd worden, keer op keer, geen rust. Zouden Gods beloftenissen immer hun vervulling missen? Zit er zo'n erfdeel vanavond nog in de kerk in Gods weg? Jawel, met een goddelijke toezegging. En dan alles eindigen in de dood. En het komt er uiteindelijk op neer, gemeente, nadat hij heel kort geweest is in Rehoboth. De Heer heeft ruimte gemaakt dat hij in het verband van onze tekst in de avond van de dag vermoeid aankomt in Berseba. Voorwaar, niet de beste plek. Vlak tegen de woestijn aan, uiterste punt van het land van Israël. Nee, geen mooie plek om te wonen met een grote kudde, met wijngaardenhoven, boomgaarden die hij achter moest laten. Berseba, een onbegrepen weg. Ik heb een vraag, gaat u ook een onbegrepen weg? Misschien als een onbekeerd mens. Misschien een weg van teleurstelling, van verdriet, van rouw, van tegenspoed. Hoe ben u eronder? Hoe ben u eronder? Hoe is die Isaac eronder gemeend om jaloers op te worden? Heb u goed geluisterd wat broeder Schipper voorlas? Is er één onvertogen woord over de lippen van Isaac gekomen? In al die tijd dat hij daar voortgejaagd wordt, zo over die putten te wisten, is er één onvertogen woord over Isaac's lippen gekomen. Nee, gemeente. Hij heeft niet geroepen als zijn zoon later, al deze dingen zijn tegen mij. Ik hoor niet van een Isaac dat hij in de donkerte van de nacht vertwijfeld opziet. Zou de Heer wel van me afweten, zoals zijn vader Abraham in Genesis 15. Maar ik hoor geen klacht over zijn lippen, maar hij gaat met leidzaamheid de weg, hoe onbegrepen ook, die de Heer hem voorstelt tot in Berseba toe. Ken u dat? Dat je onder de weg des Heeren buigen mag. Hij is de Heer. En hij doet wat goed is in zijn ogen. We kunnen zoveel spreken over de belevenissen van genade. Maar vanavond hoor ik niet zoveel. Maar ik zie wat. Die achter mij wil komen. Die verloochenen zichzelf en die nemen zijn kruis op en die volgen mij. En daarom begon ik met u vanavond. U wil geschieden, u wil alleen. Als in de hemel hier beneden, uw wil is altoos wijs en goed, en het is majesteit al wat hij doet, dat ieder stil daarin berust. Kom volk, hoe lang is het geleden? Is dat nou een tijdwoord? Ja, dat nou een tijdwoord. Hoe lang is het geleden als dat men onder God mochten buigen? Stil berust in zijn beleid van nu tot in der eeuwigheid. Daar had die Isaac wat van. Om die meerdere Isaac, die om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En daarom door het geloof, en dat heeft maar één voorwerp, zijn we gasten en vreemdelingen geweest op de aarde. Hebreeën 11, omdat ze verwaardigd mochten worden Hebreeën 12 te zien op die overste leidsman. En die volleinder des geloofs, en mocht Isaac met lijdzaamheid die weggaan, hoe onbegrepen ook in zijn leven. En zo komt hij aan in Berseba. Een gemeente, dan gebeurt het grootste wat er in het leven der genade gebeuren kan. Wat is dat? Wat is nou het grootste wat in het leven der genade gebeuren kan? U zegt misschien dat God je schuld vergeeft. Ja, dat is groot. Dat is eeuwig groot. Als in dat dodelijks tijdsgewricht God je schuld wegdoet in een zee van eeuwige vergetelheid. Wat is groot? Weet je wat het grootste is in het leven? Niet of je weet dat je schuld vergeven is. Niet dat je weet en vertellen kunt wat God gedaan heeft. Weet je wat het grootste is? Als de Heer nog eens terugkomt. Als hij zijn eigen werk nog eens bevestigt. Dat is het grootste. De laatste godsontmoeting. Zo zei het oude volk het toch. De laatste godsontmoeting. Dat is de beste verzekering. En dan kan een arme bekommerde tobber, die vanavond vanuit het woord een godsontmoeting krijgt, die kan verwonderd naar huis toe gaan. En die gerechtvaardigde ziel in de kerk vanavond, die er niet bij kan, die gaat arm naar huis. Begrijp u het? Hoe kun je nou weten of Gods werk in je leven verheerlijkt is? Hoe kun je het weten? Hij weet waar je schuld gebleven is. Hij weet dat je wederom geboren bent. Hij weet dat Christus zich aan je ziel openbaarde. Hoe kun je het weten dat het van God is? Als die op zijn eigen werk terugkomt, dan kun je het weten dat van God is. Dat zeg ik wel eens pastoraal als mensen vragen, heren. Als mensen vragen, hoe kan ik nou weten of al wat er in mijn binnenste omgaat, het werk des Heren is. Want dan heb ik maar één kinderlijk antwoord, vraag dan maar. Heren, zie of bij mij een schadelijke weg is. En leid me op de eeuwige weg, en als het nou uw werk is, wil u het dan zelf bevestigen en schragen. En gemeente, dat gebeurt nou in die nacht, als Isaac daar in de late avond in Berseba is aangekomen. Er wordt geen tent meer opgezet, daar is het te laat voor. Daar wordt geen put meer gegraven voor die dieren die dorst hebben. Maar ze slapen onder de open hemel, heel gebruikelijk, in die dag. En in die nacht, gemeente, verschijnt de Heere aan Isaac. En dan moet u eens opletten, de schone overeenkomst met vers 3... en met vers 24. Ik zal met u zijn, ik zal u zegenen om de eed met Abraham, mijn vriend. En wat zegt de Heer in vers 24? Ik ben met u, ik zal u zegenen. En weet u waarom? Om Abraham, mijn knechts wil, dat is om het verbond dat ik met hem gemaakt heb. Kanttekening 45. Ziet u dat het precies hetzelfde is wat de Heere tot Isaac zegt? Kijk, daar kunnen we weten dat van God is. Dan komt de Heere precies terug op zijn eigen werk. Wat een bemoediging. Wat een vertroosting. Wat een bevestiging. En gemeente, na die wonderlijke nacht, na die troostvolle godsontmoeting, dan lees ik, en toen bouwde hij aldaar een altaar. In de nacht van zijn leven, als alles in de nood en de dood geëindigd is, verschijnt God en komt hij terug op zijn eigen woord. Ken u een godsontmoeting in uw leven? Dat doet de Heere nu niet meer door een droom of een visioen, kinder. Maar dat doet de Heere nu eenvoudig door zijn woord en door zijn geest. Om een mens zaligmakend inwendig te roepen. Zeg, en u die niet vreemd zijt van een godsontmoeting in het leven, hoe lang is het geleden dat God bevestigde wat hij geschonken heeft? Kom, hoe oud is het, manna, dat we eenmaal in de weg van het buigen rapen mochten, kruipende bij u net als bij mij zo vaak de wormen uit? Moeten we ons dan niet schamen voor het aangezicht des Heren? Want de laatste godsontmoeting, dat is niet alleen de beste verzekering, maar gemeente, dan komt God als een Heer en de ziel en de zaligheid. En als het dan morgen geworden is, gemeente, ja wat dan? Dan moet u dat eens voorstellen. Gewoon naar de praktijk van 2013. Dan wordt het ochtend. En dan staat er Rebecca en ze zegt, man, ik zou graag dat mijn tent toch opgeslagen werd. Dan kan ik gaan eten, koken. En ik zie dat die twee jongens, 15 jaar oud ongeveer. Twee van die pubers zou je zeggen in onze tijd. En die willen graag de eigen tent, de eigen spullen. Ik hoor daar die koeien loeien. Ik hoor daar die schapen mekkeren, die hebben dorst. Ik zie daar al die knechten, want hij had veel dienstvolk, weet u nog. Ik zie ze daar allemaal wakker worden. En ze willen allemaal aan het werk. En te midden van een vragende Rebecca, te midden van twee drukdoende jongens, te midden van het loeien van de koeien, te midden van de vragen van de dienstknechten en de dienstmaagden, toen bouwde hij een altaar. En toen riep hij de naam des Heren aan. En dan pas. En hij sloeg al daar zijn tent op. En zijn knechten groeven daar dan pas een put. Ziet u de volgorde, gemeente? Het altaar en het gebed. Dat is het godsdienstige leven. De tent, dat is het maatschappelijke leven. En de put, toen, plaats waar een nederzetting zich omheen groepeerde, daar waren de handelsreizigers waar men een ogenblik mee handelde, door spullen te verruilen, en dieren die dan wat water namen om weer voor te trekken, de woestijn in naar Egypte. Daar bij die put, daar speelde het maatschappelijke leven zich af. En nu krijgen we vanavond onderwijs. Waarover? Over het leven van Isaac. Eerst het altaar. Eerst het gebed. En dan de tent, het maatschappelijke leven, het huiselijke leven, dan de put, het maatschappelijke leven. Maar eerst, hoewel die koeien loeien, hoewel die kinderen vragen, hoewel die vrouw de tent wil, hoewel het dienstvolk aan het werk moet, maar eerst, toen bouwde hij in de vroege morgen daar een altaar en hij riep de naam des Heren. Het is onze tweede gedachte, de godsdienst bij het gebouwde altaar. En dan ga ik eerst een vraag aan u stellen. Welke plaats neemt de godsdienst in uw leven in? Mag toch vanavond in een woord naar de gelegenheid destijds. We kunnen het natuurlijk hebben over ons wegzinkend volk. We kunnen het hebben over de laaghangende oordelen en over ons koningshuis, waar we veel zorgen over hebben. We kunnen het vanavond hebben over alles wat er in de SGP speelt en of u er blij mee bent of niet blij mee bent. Of we het oordeel moeten uitspreken hierover of daarover, maar gemeente, vrienden, ik wil maar heel dicht bij u in de bank naast u komen zitten. En dan gaat het niet over de wereld, maar dan gaat het over jou en over u en over mij. Zeg, hoe staat het met mijn godsdienstig leven? En dan maar heel letterlijk, hoe staat het met mijn godsdienstig leven in de vroege morgen? Als je kindertjes wakker worden, als de koeien loeien, ja, u woont niet op een boerderij, dat dacht ik al, maar je hebt wel andere koeien hoor, die loeien kunnen. Bij de een ratelt dat mobieltje al om 6:30, de volgende die moet nog gauw de pc aan, want ja, hoe is het rooster op school en zijn er nog files? Kinderen vragen hun aandacht. Het huiswerk vraagt het aandacht. Het maatschappelijke leven vraagt zijn aandacht. Zeg, heb u ook gebeden vanochtend? Gebeden vanochtend? Ach, niet aan toegekomen, echt niet. Heb u vanochtend nog uit uw Bijbel gelezen? 5 versies maar. Hoeft geen hoofdstuk te zijn. Een paar versen. Hoe is het vanochtend begonnen? In uw leven. Ook met een altaar bouwen. Ik kom daar straks nog wel op terug. Met het aanroepen van de naam des Heren. Nee, de stad over die is ook niet zoveel in de Bijbel. Hè? Maar hij heeft een teer afhankelijk gebedsleven. Jij ook, jonge vriend. Voordat die mobiel trilde, had je toen je knieën overbogen. Voordat je de pc aandeed om misschien nog wat voor school te bekijken, had je toen je bijbeltje al gelezen. Hoe bent u uit bed gegaan vanochtend, moeder? Ja, dominee, maar ik heb er 6 thuis. De een die huilde en de ander die riep. En zit je nou in de kerk en heb je nog je knieën niet gebogen vandaag. Arme, zeg vader. En nu zonder bidden naar te werken. Ik kan niet bidden. Nee, daar was ik zo blij om. Hè. Maar die nou niet bidden kunnen, die liggen wel te schreeuwen hoor. Voordat ze 's ochtends naar hun werk gaan. Hier heb je Isaac. En te midden van blatende schapen en loeiende koeien en vragende kinderen. En hij riep al daar de naam des Heren aan. Hij bouwde daar een altaar. Een altaar. Gemeente, dat moeten we begrijpen, een altaar. Eigenlijk was in die tijd het altaar de kern van de godsdienst. Met het aanroepen van Gods naam. Nee, wij bouwen geen altaren meer. Maar in die tijd hadden ze niets. Ze hadden geen Bijbel om uit te lezen. Ze hadden niet zozeer een kerkgebouw waar ze samenkwamen. Ze hadden geen diakenen die konden collecteren. Ze hadden geen ouderlingen die het ambt der regering hadden. Het was allemaal in de tijd van Isaac nog zo eenvoudig. De kern van hun godsdienst was het altaar. Een gemeente, wat hield dat altaar nu in? En dan komen we ineens weer in 2013 op. Wat hield nou dat altaar in? Ik loop met Isaac mee, kinderen. Hij gaat naar zijn kudde in die vroege morgen, naar die wondere godsontmoeting, naar die bevestiging voor zijn zielenleven. En daar zoekt hij een schaapje of een lammetje en hij neemt het mee. En dan neemt hij wat grote stenen die daar liggen in Berseba en dan maakt hij een verhoging, een altaar. En dan, gemeente, dan neemt hij het mes. En een ogenblik flikkert dat mes in de ochtendzon. Daar daalt dat mes neer in dat warme lijf van dat schaap of dat lammetje. Het sterft. Daar druipt het bloed over de handen van Isaac heen. En dan neemt hij dat klaargemaakte offer, het lammetje. En hij legt het op het altaar en hij steekt het aan en even later dat stijgt. De rook van het altaar van het offer omhoog. Tot in de neusgaten van de Heere Sebaoot. Zeg, heb u begrepen? Dat mes, dat is het stuk der ellende. Dat bloed, Dat is het stuk der verlossing. En de geur die opstijgt tot in de neusgaten van de Heere Zebaot, dat is het stuk der dankbaarheid. Daar heb u de kern van zijn godsdienst. Daar heb u de kern van zijn leven. En dat is niet voor het eerst, gemeente, dat hij dat zielsbevindelijk beoefende. Wanneer heeft Isaac dat geheim geleerd? Dan moeten we 50 jaar terug, jongens en meisjes. Hier is Isaac 75. Dan moet ik 50 jaar terug. 20, 25 jaar is Isaac. Als hij in Genesis 22 met zijn vader de berg Moria beklimt. Zien daar liggen. Een jongen van 20, 25 jaar. Een jonge man. En hij ligt gebonden op het altaar. En daar komt het mes van zijn vader. Daar komt het mes van het heilige recht van God. En dat mes dat eist het loon op onze zonde, de dood. En ik zie Isaac niet spartelen. En ik zie Isaac geen grote mond geven tegen zijn vader. Ik zie hem niet weglopen. Maar daar ligt Isaac. En hij is verenigd met zijn doodvonnis. Verstaat u dat nou bevindelijk? Want het gaat over de kern van de godsdienst. We kunnen een hele hoop praten. Maar hier hebt u waar het over gaat, gemeente. Of door wederbarende genade in het leven het mes is gaan functioneren. En of ik geleerd heb vanwege de ingestorte liefde in het hart, in het uur van de levendmaking, dat ik buiten God lig. En buiten zijn gemeenschap, als de smart van mijn leven. Of ik geleerd heb, het mes, dat die heilige wet als een mes in mijn ziel is neergelegd. En dat ik het verstaan heb en het zijn mijn ongerechtigheden die scheiding maken. Of ik het in mijn leven geleerd heb, lieve hoorder. Dat ik waardig ben. Als God met het mes komt. Dat hij me van voor zijn aangezicht voor eeuwig zou wegdoen. Immers uw oordeel rust. Op de allerbeste wetten en uw loon, uw straf. Beantwoord aan uw eer. En dan het wonder. En dan het wonder. Abraham, Abraham. En dan mag die Isaac niet doden. En dan mag die ram daar in de verwarde struiken op het altaar gelegd worden. Dan mag Isaac eraf. En dan mag die ram in zijn plaats gedood en geofferd worden. Dan mag die iets leren, gemeente, in zijn leven van dat wondere geheim. Toen het aan zijn kant waar werd, daar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Hebt gij, o Heere, mijn pad gekend en is er licht gevallen op hem of wie die ram wees. En op dat dierbare bloed van die gezegende zaligmaker, in wie die nou voor God staan kan, die wonderen. Zalig maken, die het herstel aanbrengt en die verlost van het grootste kwaad, de zonde. Ziet, en wat hij nou in zijn leven 50 jaar geleden geleerd heeft, dat heeft hij nou elke keer opnieuw nodig. Altijd weer. Functioneert in het leven van Gods kinderen in het Oude Testament. De kern van hun godsdienst. Het mes. Omdat er in de weg van sterven. En dan ga ik dat niet in de standen van het genadeleven vanavond uitleggen. Dat zou kunnen, maar dat doe ik niet. Omdat er in de weg van het sterven plaats komt voor het bloed. En het lam. En de gerechtigheid. Van Christus. En omdat in die weg geboren wordt, gode voor zulke verlossing dankbaar te zijn. En als stijgt de reuk van het offer van het altaar omhoog. Wat is het stuk der dankbaarheid? Om Gods wet te betrachten uit dankbaarheid. En het voornaamste stuk. En riep al daar de naam des Heren aan. Een teer afhankelijk gebedsleven. En zo staat Isaac bij het altaar. Zeg, en hoe is het met u? Maar dan kun je vanochtend je knieën gebogen hebben. En daar ben ik blij om. En dan kun je vanochtend Gods woord gelezen hebben. Doet het maar, alsjeblieft. Het is zo nodig. Want het is het middel bij uitnemendheid. Waar de Heere door werkt. De toepassende bediening van zijn geest naar zijn welbehagen. En ik hoop daar vandaag nog meer. Je nood voor God hebt uitgeklaagd. Misschien dat je de stilte van je kantoorkamer of van je vrachtwagen of waar je ook zit, misschien wel in de stilte van een plekje op school, je nood God geklaagd hebt. Ik hoop dat u vanavond de dag in de tegenwoordigheid van uw huisvrouw afsluit. Maar, lieve hoorders, het gaat om waarheid in het binnenste. En weet u nou eenvoudig van het mes, van het bloed en van de geur van het altaar. Wat is nodig om getroost te kunnen leven en zalig te kunnen sterven? U weet het antwoord. En in welke weg u dat leert, hoe groot mijn zonden zijn en ellenden het mes. En hoe ik van al die zonden en ellenden in een rechte weg verlost word, het bloed. En hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. De geur van het altaar. Toen bouwde hij daar een altaar. En riep de naam des Heren aan. Dan moeten we terug naar Genesis 4. Godsdienst bij dat altaar. In Genesis 4 lees ik in vers 26, als Set geboren wordt, het volgende. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. En dan zeggen onze schone kanttekenaren het volgende. De manier van spreken hier gebruikt wordt in verschillende plaatsen genomen voor de aanroeping van s Heren naam. Zo is het ook hier genomen, doch daaronder begrepen zijn de gelijk ook uit andere plaatsen. En dan wordt ook hoofdstuk 26 vers 25 genoemd. De uitoefening van de ganse godsdienst. Zodat de zin hier is dat men begon openlijk met een grotere vergadering de godsdienst te houden. En dat in het aanroepen van de naam des Heren. Dat is toen begonnen de ware kinderen God zich van de anderen af te zonderen. En noemde zich het volk of de kinderen Gods. En zij riepen de naam des Heren aan. Gemeente, daar heb u in heel klein verband iets van wat nu onze eredienst is. Daar liggen de wortels van in Genesis 4. Toen kwamen ze in een kleine groep samen en werd in een gemeenschappelijk gebed het aangezicht des Heren aangeroepen. Weet u, gemeente, die godsdienst van Isaac, dat was maar niet een zaak van hem persoonlijk. Maar dat was een geur die zich verspreidde in zijn gezin en onder zijn personeel. Het is vanavond een tijdwoord, hè. Zeg, is uw godsdienst alleen voor de zondag? Dat is arm. Is uw godsdienst alleen voor je privéleven? En weet eens op je werk niet eens dat een kerkganger bent. Kunnen ze op school, en ik kom daar in mijn derde gedachte nog op terug, op, maar kunnen ze hier in de omgeving, jongelui, zien dat je naar reformatorisch onderwijs gaat? of bij soms nog brutaler dan de wereld in de bus? Of moeten misschien je ouders zich schamen, zo je op de fiets, op de weg, in het verkeer je gedraagt? Kijk, bij die Isaac gemeente is niet een zaak van zijn tent alleen, niet alleen een zaak voor hem persoonlijk. Maar dan moet je het maar zo voorstellen, gemeente, daar zijn al die koeien aan het loeien en die schapen aan het mekkeren. En zijn jongens trekken aan zijn jas en Rebecca zegt, toe man, zoek de tent binnen op. En dan zegt hij, nou moet allemaal eens een ogenblik stil zijn. En dan roept hij zijn personeel, en dan roept hij zijn kinderen, en dan roept hij zijn vrouw en gemeente. Dan gaan ze daar allemaal in de vroege ochtend op de knieën. En dan roept hij de naam des Heren aan. Och, Heere. Och, weert mijn ziel door u gered. Dan roept hij de naam des Heren aan. Om naar verleende nachtrust te smeken. Om kracht, om sterkte, om lust en om moed. En dan is hij daar als een priester van zijn gezin. En dan is hij daar als een ware, godvrezende werkgever van zijn grote gezinde. Op zijn knieën in het veld aan bedelen. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. Zeg, ken u dat gebedsleven? Niet alleen voor jezelf. Voor je medeleerlingen, ken je dat gebedsleven? Niet alleen voor jezelf, maar voor je gezin. Weeg de nood van de ziel van je kinderen en van je kleinkinderen als God ze gaf. Kijk dat worstelen als SGP'ers voor land en volk en vorstenhuis. En waar, broeders ambtsdragers, waar is dat verborgen binnenkamerleven? Voor de gemeenten die ons zijn toebetrouwd. En riep aldaar. Riep uit de diepte. Riep aldaar de naam des Heren aan. Daar heb u de man in zijn zeer afhankelijk gebedsleven. En na die wondere godsontmoeting in de nacht, waarin God zijn werk bevestigde, dan kan die man niet zonder het bloed en het altaar en het gebed. Zeg u ook niet, kun u niet leven zonder het bloed, kun u niet leven zonder het gebed. Het is een tijdwoord, ja? Op reis naar de eeuwigheid. En wat, jongens en meisjes, voor jullie ter verduidelijking. Wat was nu nodig in de donkere nacht van de tiende plaag in Egypteland? En ik bedoel het heel eerbiedig. Maar als daar nou een oudste jongen zat, 15 jaar oud, voor de deur. En die engel die was gekomen met zijn uitgetrokken zwaard. En die jongen die had de tranen uit zijn ogen geveegd. Die had gezegd, ik heb zo'n ernstig gebedje gedaan van binnen. Dan had die engel gezegd, ik moet toch doden. Want niet de tranen die je plengt. Niet het gebedje dat je gedaan hebt redt van de dood. Ja maar. Stel nou toch eens voor, gemeente, dat hij met een levend lam in zijn armen gezeten had. Met een levend... Ik heb een lam! Met een levend lam in zijn armen was het wraakzwaard op hem neergedaald. Verstaat u de les? Het genadeleven, dat is waar. Dat begint met tranen. Het genadeleven, dat is waar. Dat begint met bidden. Dat genadeleven, dat is waar. Dat doet de zonde haten. En Gods wet beminnen. Dat is waar. Dat genadeleven, dat kan in een stervensweg plaats zijn gekomen voor het lam. In beginsel. Voor die dierbare borg. Maar waar ligt nou de rust voor de kerk. Wanneer mag je nou zingen, nu reis ik getroost naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis? Wanneer? Als ik het bloed zie, dan zal ik aan u lieden voorbij gaan. Begrijpt u? Daar moest de dood van het lam plaatsvinden, omdat het bloed gestreken werd aan de bovendorpel, aan de zijposten en de bovendorpel van de deur. Alleen achter de dood van het lam, door de dood van het lam, achter de dood van de zondaar, ligt het leven tot in eeuwigheid. En mogen het heden de zielenood van ons zijn. Hoe staat het met het altaar in mijn leven? Hoe is het met de toepassing van het bloed en de gerechtigheid van Christus die redt van de dood, de godsdienst bij dat altaar? Maar, dat is mijn laatste gedachte, het leven naast dat gebouwde altaar. God maakt geen luie christenen. Nee, God maakt geen christenen in een ondergaande wereld met een boekje in een hoekje. Maar God maakt zijn kerk getrouw. En het was Luther die zei, als morgen de wereld vergaat, plant ik vandaag een boom. En iets van dat leven zie ik ook bij Isaac. Want als die dan het altaar gebouwd heeft en het bloed gevloeid heeft en de reuk van het altaar omhoog stijgt, als hij zijn knieën gebogen heeft, gemeente, dan gaat hij aan het werk en sloeg al daar zijn tent op, het huiselijke leven, en zijn knechten groeven daar bij het altaar een put, het maatschappelijke leven, onze laatste gedachte. Maar we gaan eerst zingen, de morgenzang. Alleen 3 en 4, gemeente, vers 2, dat hoort er niet bij. 3 en 4, organist, dat wij ons ambt en plicht, o Heere, getrouw verrichten tot uw eer, en zie op ons neder in gena, opdat ons werk voor spoediger. En wat daar volgt, 3 en 4 van de morgenzang.
Thank you.
En hij sloeg al daar zijn tent op. Dat is het huiselijke leven van die tijd, de tent. En zijn knechten groeven daar een put. Het maatschappelijke leven, daar vond het werk plaats, daar vond de handel plaats. Het maatschappelijke leven van die tijd en gemeente waar het nou om gaat. Dat het huiselijke leven en dat het maatschappelijke leven plaatsvonden daar waar het altaar stond. Mag ik het u anders zeggen? Loop u met mij de tent even binnen. Wat ruikt u? Oh ja, de geur van de rook van het altaar. En als ik bij de put bezig ben om de dieren te drenken, en als de handelslieden bezig zijn om Isaac met ruilhandel wat koopwaar te verkopen, ruik u het ook? Dan is de geur van het altaar bij de put. Wat ik bedoel, twee dingen. De geur van het altaar doortrekt de tent en de geur van het altaar is bepalend als de arbeid verricht wordt. Ik bedoel het beslag van het woord des Heren. Het is vanavond een tijdwoord. Wel nu, hoe is het? Een onbekeerde medereiziger, wie u ook bent, wat uw leven ook is, maar is nou het woord Gods hetgeen beslag legt in onze tent? En is het woord van God wat beslag legt in ons functioneren in de maatschappij? En dan mag u dat heel concreet vanavond invullen. Is nou de geur van het woord van God de regel? Als het gaat over de kleren die je koopt, als het gaat over de boeken die je leest, als het gaat over de media en het gebruik daarvan in je tent, is het nou bij alles, Heere, maak in uw woord een gang, een treden vast. En als ik op je slaapkamer zou komen, lieve vrienden, ruik ik dan in je slaapkamer de geur van het altaar? En kun je dan aan alles merken dat het woord van God beslag legt in je leven? En op het werk, en als je naar school fietst, en als je wat gaat kopen, en als je in de handel bezig bent, en dan naar een ander huis kijken gaat en een auto koopt, dan vul ik nou allemaal maar in, gemeente. Is er dan de geur van het woord van God? Hoe is het in ons gezin? Laten we ons gezeggen in het krijgen van onze kinderen, in het opvoeden van onze kinderen, in het toeleven als jonge mensen naar het huwelijk. Laten we ons dan gezeggen door het woord van God. En is de geur van het altaar in onze gezinnen aanwezig? Of stinkt het naar eigenwillige, lichte of zware godsdienst? Dat is twee keer niks. Het gaat om de geur van het woord van God. En je voelt het, hè? Het gaat een stapje dieper. Want als zou nou het woord van God slag leggen, dat is wel een voorrecht. Maar ten diepste al wat uit het geloven niet is, dat is zonde. Het gaat over die geur van het altaar. Het gaat over de vreze des Heeren. En is er nou in ons leven iets, in ons huiselijk leven, in ons persoonlijk leven en in ons maatschappelijke leven, Ik lag gekneld in banden van de dood, och Heere. Och wierd mijn ziel door u gered, toen hoorde God, en dan komt het. Hè. En hij is wederliefde, en hij is mijn liefde waardig. En is er nou aan de ene zijde iets van dat beven voor die majesteit Gods, en is er nou aan de andere kant iets van die kinderlijke vrees en van die kinderlijke ootmoed en van die kinderlijke kleinheid die je in liefde begeren doet. Om en in de tent en bij de put te mogen geuren tot zijn eer in de vreze des Heren. En moet dat nou vanavond uitwerken, gemeente? Wat is de vrucht des geestes? Liefde, vrede, blijdschap, ootmoed, leidzaamheid. Wat is een leven in de vreze Gods? Dat gaat altijd gepaard met een zeer aanhankelijk en afhankelijk gebedsleven. Ja, dan mag er wel eens in alle eenvoudigheid groot en goed van de Heere gesproken worden. Ook bij de put. Dat kan niet elke dag, nee. En ik weet ook best, als je in een totaal seculiere maatschappij je werk hebt, misschien op een school zit, waar wel in een les 25 keer gevloekt wordt, ik weet wel dat je niet elke keer je vinger op kan steken. Maar verspreid je nou iets van de geur, van de vreze des Heren, dat er, nee, niet zozeer van onze woorden, maar dat er van onze levenswandel wat uitgaat. Wat, hoe zegt zondag 32 het ook alweer? Wat is tot eer des Heren? Wat is tot zegen van de ziel? Maar wat ook is tot winning en lokking van de naaste. En sloeg al daar. En ze groeven daar een put. Gemeente, we gaan eindigen bij het altaar. En dat altaar dat ziet ten diepste op die grote wetsvervuller, Christus. Dat ziet ten diepste op hem die aan het eind van zijn middelaarsarbeid bad: Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. En weet je wanneer nou een kind des Heren alleen maar geurt in de vreze des Heren? Als die de nabijheid van Christus ontvangt. En dat was nou wat David miste. Toen David had wel een nieuw hart. Toen die liep op het dak van zijn huis. En van Peter schold het wel. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudde. Maar ze misten de dadelijke gemeenschap met Christus. En daarom viel David in de zonde van overspel. En daarom verloochende Petrus tot 3 keer toe zijn meester. Weet u wat nou het leven van Isaac was? En ik geloof dat er geen schoner leven is als een ziel dat ontvangen mag. Dat is dat leven waar Paulus van zegt. En het leven is me Christus. Het sterven is me gewin. Dat is dat leven waar die in de Colossensebrief van schrijft. En uw leven is met Christus. Verborgen in God. En voelt u dan, gemeente, aan het eind van dit tijdwoord? Dan heb ik maar 1 vraag. Hoe staat het nou met de kennis en de gemeenschap van het altaar in uw leven? Dan hoef ik vanavond niet te zeggen, toch nog een keer, dat heb u toch wel gehoord. Daar moet wel plaats voor gemaakt worden, dat is waar. Daar gaat altijd weer het mes aan vooraf. Maar wil u nou een tijdwoord vanavond? Hier heb u een tijdwoord. Wat dunkt u van de Christus? En alleen als ge in een stervend leven zeggen moogt: mijn lots, mijn deel, mijn eeuwig goed, dan alleen moogt gegeuren, hier in beginsel. Straks komt de kerk thuis. Daar zullen zij, Gods knechten, met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, eeuwig wonen. En dan zullen ze verzadigd met het beeld van Christus. Dan zullen ze in de gemeenschap van een drie enige God eeuwig geuren, bloeien, in gewenste stand. En hier komt de kerk. Zeg, hoort u er al bij? Als een kermis misschien. Hier komen ze niet verder. Die bij dagen en bij nachten Gods wil bepeinst. En hem als het hoogste goed, als bedelaars, van harte zoeken. Met ingespannen krachten. Amen. Heren des hemels en der aarde, zegen uw woord. De gelegenheid van de tijd voor een ieder van ons, zo verdacht, zo heel persoonlijk. Hoe het in onze tent en hoe het bij onze put is. Nee, de vraag was of het altaar in mijn leven een plaats heeft gekregen. En of ik niet vreemd ben om afgesneden door het mes gebracht te zijn bij het bloed. Dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Want dat spreekt van wraak. Maar dat bloed van uw meerdere Isaac, dat spreekt van verzoening en van reiniging. Heb ootmoedig dank voor wat uw schoon brengt veilig thuis. Doe ons de waarheid herkauwen als de reine dieren in het veld. En breng in de rustdag die aanstaand is. Op de plaats waar gij ons een plekje geeft. En nog weer samen onder uw woord. In de uitdelging van onze zonden om het bloed des verbonds om Jezus wil. Amen. Onze nazang is het eerste van de 119e psalm. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinst. Des Heeren wet betrachten die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. En wat daar volgt. 1 van 119 is onze nazang. Ga thans heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods. En de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.